welkom bij Iedereen Vond Het Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert en ik praat vandaag met onze CEO Kevin.
Goedendag.
En onze Chief Technical Officer Tom Kouwenberg.
Hey, hallo.
En dat zeg ik, zeg maar die toevoeging moet even doen, omdat we hier zitten met een mengpaneel. Ik ben er vrij van onder de indruk eigenlijk wel. Maar we hebben dus een primeur. Het is aflevering 59. Zou je denken, dat is helemaal geen jubileum, dat klopt. Maar we zitten dus wel voor het eerst bij elkaar.
Ja.
Wauw. Ja, bedoel, wij zitten vaker bij elkaar.
Ja.
Dan drinken we een biertje. Ja. En dan is het allemaal heel gezellig. Maar we dachten nu van, we zitten nu nog steeds...
Nu zetten we er ook microfoons tussen.
Maar we zitten er gewoon microfoons tussen. Dus Tom heeft allemaal dingen uit de kast gehaald bij hem thuis. En we zitten hier dus hier nu om een heel klein tafeltje. Op een undisclosed location. ergens in Nederland. En we kunnen elkaar nu voor het eerst echt in de ogen kijken.
Oh, en dan heet de takes droppen. Dan weet
ja,
je,
ik, ja. Ik verwacht eigenlijk dat het net zo'n grote chaos als altijd gaat worden. maar we gaan het meemaken.
maar nu zijn we samen in de chaos.
Nu zijn we samen dat in de chaos, ja. Ja. Ja, jullie thuis merken er misschien niks van. Behalve dat je misschien af en toe iets meer omgevingsgeluid hoort dan normaal. Maar we gaan het merken.
Ja, dat zien
we. Ja, we hebben een soort van hoofdonderwerp, maar we hebben ook een hele hoop nieuws. Dus ik denk dat we er maar gewoon lekker invliegen. En dan merken we vanzelf wel een beetje waar we uitkomen.
Waar het schip strandt.
Ja. Laten we even beginnen bij iets wat ons allemaal dierbaar is. De gamesjournalistiek. En daar gaat het niet goed mee eigenlijk, kun je wel zeggen, denk ik.
Nee, nog nooit heel goed gegaan. Maar
Daar worden geen, er worden in ieder geval door de journalisten zelf geen tonnen verdiend. Er worden geen hele mooie stukken geschreven en goed werk gedaan. Laten we dat ten eerste voorop stellen. Maar qua businessmodel is het allemaal lastig, moeilijk, lastig. En dat blijkt deze week weer doordat er een overname heeft plaatsgevonden. IGN Entertainment, groot bedrijf. Je kent hem waarschijnlijk wel van de website IGN.
Echt waar, zijn die daarvan?
Die zijn daarvan, ja. En daar zit dus een grote conglomeraat boven, maar daar gaan we het zo over hebben. En die hebben, IGN Entertainment heeft de websites VG 247, als ik het goed zeg, Rock Paper Shotgun en GamesIndustry.biz overgenomen.
Onder andere. Het is een flinke aankoop die ze hebben gedaan.
Ja. En wat daar meteen op volgde, want bij mij beginnen bij overnames altijd meteen de alarmbellen te rinkelen, zoals jullie weten.
Dat is een gooie vlag.
Dat is een gooie vlag, want dan moet er namelijk dat geld moet terugverdiend worden. En daar dacht IGN Entertainment bij van, dan gaan wij niet op wachten. We gaan niet eerst nog een half jaar een beetje aankijken en kijken waar we gaan snijden. Maar gewoon meteen het mes erin zetten en mensen op straat zetten. Dus dat is ook afgelopen week gebeurd. Een aantal hele goede gamejournalisten zijn per direct op straat komen te staan. Waaronder Alice Bell van Rock Paper Shotgun en Brandon Sinclair van GameIndustry.biz. Wat natuurlijk gewoon super zonde is. En
ik vind het heel opvallend, zeg maar, dat meteen de goede journalisten op straat worden gezet. Omdat met zo'n overname, weet je, het zijn 5 of 6 bladen of websites zeg maar,
media,
die worden overgenomen. En wat ik dan niet snap, is dat de journalisten eruit worden gezet in plaats van, en ook voor die mensen zou het vervelend zijn natuurlijk, maar geworden. Maar denk aan je HR, je finance, je sales afdelingen, dat soort dingen. Weet je.
Ja,
dat
stukje overhead wat je dan hebt en wat je kunt samenbrengen. Waar
dat
je denkt,
kan diffuseren, weet je. Dus dat is logisch dat die mensen eruit gezet worden.
Maar dit zijn echt de gezichten en de mensen die zeg maar het medium maken. Die Rock Paper Shotgun maken.
Ja, die dus ook echt waarde toevoegen. Ja. Dat is waarom je die partijen wil hebben.
En dan zet je die zeg maar meteen met aankoop op straat. En dan denk je... dan denk ik wel van, waar ben je dan in godsnaam mee bezig?
IGN heeft natuurlijk al niet de beste naam, zeg maar.
Het is dus ook waar we ze even over wilden uitweiden. En heel kort, het is dus een dochteronderneming van Ziv Davis.
Ja.
Ik heb even gegoogeld. Daar zit onder andere dus ook bijvoorbeeld een Mashable onder. Je kent het wel van je kwaliteits tech content.
En nu zonder te liegen.
Houdt allemaal niet over. IGN heeft natuurlijk... Ja, daar zijn mensen soms ook heel kritisch over. Ik vind op zich IGN best wel een, ik zou niet zeggen toonaangevend, maar daar wordt wel echt goed werk gedaan ook.
Het is een zeer respectabele website.
Doorgaans wel. Ja.
Ja, en daar worden nu een aantal hele meer dan respectabele media aan toegevoegd. En, het is wel jammer dat daar nu gewoon meteen al, dat ze in ieder geval er niet omheen draaien.
Wat een beetje nadeel is, denk ik, bij platform als IGN en Mashable en Eurogamer nu ook, want die zit ook in het lijstje wat is overgenomen, inclusief zijn 6 localisaties. Ik denk dat daar ook meteen een beetje het probleem zit bij deze websites, is dat ze localisaties hebben die vooral vaak gewoon kopieerplakwerk, vertaald werk,
Ook niet altijd,
nee,
toch?
Niet altijd. Maar vooral voor je nieuwszaken, dat soort dingen, voelt het heel snel, zeg maar, dat... Het feit dat je bijvoorbeeld bij IGN... En niks tot onze vrienden uit de industrie die bij IGN Nederland werken. Maar dat als je bij IGN een nieuwsartikel aanklikt, zeg maar op Twitter, dat je meteen naar een Nederlandse kopie wordt doorgestuurd.
Ja, dat is wel heel hatelijk. Ja.
Dat je nooit fatsoenlijk op de Engelse website of de Amerikaanse tak kan komen zonder dat je 13 keer op hoeft te klikken.
Ja, het feit dat daar zeg maar Google Chrome plugins voor zijn om dat te versimpelen, wil wat zeggen.
Nou, je komt eigenlijk meteen op het tweede zeg maar grote nadeel van dit soort mergers en dit soort overnames. Het eerste is natuurlijk dat er altijd gesneden wordt het personeelsbestand. En dat het in dit geval dus meteen heel hard gedaan wordt. Maar inderdaad, het tweede is natuurlijk als er een soort van consolidatie in de markt plaatsvindt. Dan worden er dingen samengevoegd en je krijgt uiteindelijk gewoon minder, in dit geval minder goede artikelen, minder achtergrond, minder interviews. Omdat dat geld wat aan die overname uitgegeven is, moet gewoon terugverdiend worden. We zien dat ook in Nederland bijvoorbeeld. Ja. DPG Media die je van alles opkoopt, links en rechts. En als je bijvoorbeeld nu op een nu.nl kijkt, dan heb je daar ook een blokje met... Oh ja, dit van AD en zus van Tweakers van Trouw. Dus dat wordt allemaal veel meer een eenheidsworst. En dat is niet goed voor de diversiteit van de journalistiek die zo belangrijk is.
Nee, zeker ook omdat game-industrie biz altijd heel interessant zijn eigen ding heeft gedaan. Maar ook Rock Paper Shotgun staat wat mij betreft heel hoog in aanzien in hoe fijn ze altijd een eigen stem hebben uitgedragen. Ja, en dan is het nog maar de vraag van, blijft die eigen stem dan nog een beetje bestaan? Zo?
Digital Foundry, wat onder Eurogamer natuurlijk...
Ja, dat vroeg ik me dus af, want die hebben een deal met Eurogamer. Maar volgens mij zijn dat niet de eigenaren van Digital Foundry.
Nee, maar volgens mij gaan die wel mee, wat ik heel snel vanmiddag heb gelezen. Maar dat kan ik mis hebben, dus pin me daar niet op vast.
Ja, maar dat zou wel heel interessant kunnen zijn waar Digital Foundry belandt. Want dat is toch ook wel altijd een fijne, onafhankelijke stem geweest.
Ja, het is toonaangevend medium eigenlijk op in ieder geval de analyse van games op technisch front.
En ook wel eens tech op technisch front. Gewoon heel behapbaar, maar gewoon heel betrouwbaar. Heel fijn.
Ja, jammer dit in het algemeen gewoon. Het grote kapitaal slaat weer een slag. En daar hebben wij als lezer en ook als journalisten geen fuck aan.
Tot dusver onze baankansen of freelance gigs bij Ziff Davis.
Oh ja, dat ging sowieso al niet gebeuren. Maar misschien wel bij een Rolling Stone. En dan denk je van, ja, maar jullie weten helemaal niks van muziek. En dat klopt.
Klopt.
Maar die hebben dus gewoon hun eigen gaming desk. Kevin, jij kwam hier vanmiddag mee. Ik was redelijk
verbaasd. Dit is eigenlijk heel, heel grappig getimed, om het zo maar te zeggen. Want terwijl inderdaad IGN aankondigt dat ze 6 bladen overnemen, of 6 websites, ook mensen ontslaan, dan kondigt de Rolling Stone, het toonaangevende muziekblad of website, geeft aan dat ze een eigen gaming desk gaan opstarten. Christopher Cruise die schreef de introductiepost eigenlijk over RS Gaming of Rolling Stone Gaming, zoals ze het zelf noemen. Of dit een bredere desk is, weet ik niet. Maar het feit dat er iemand al specifiek op is aangesteld en dat ze aangeven dat ze hier meer mee willen gaan doen en dat ze het ook een eigen tak krijgt binnen Rolling Stone. Ja, dat is wel interessant, want het is geen klein platform natuurlijk.
Zeker niet, nee. Ik vind het ook wel grappig op zich dat, dat het natuurlijk in de week komt dat we dus eerder wat negatiever nieuws hadden. Maar ook, wij zijn natuurlijk met Pixelvault van oorsprong ook een gaming website en hebben ons juist verbreed naar wat meer tech, maar dus ook op een gegeven moment gewoon een beetje culture, dus een beetje films, muziek, dat soort dingen. En dat je dus niet bij Rolling Stone het andersom ziet van trekken er games bij, dat het uiteindelijk toch dan in hetzelfde katern of
het
zo
is, terechtkomt. Wat Christopher Cruise terecht zei in zijn post is dat gaming raakt niet popcultuur. Gaming is popcultuur.
Ja.
En
een eigen baan erin. Een eigen leven.
Tuurlijk, maar het is essentieel onderdeel van de popcultuur tegenwoordig. En dan is het heel logisch eigenlijk dat een website als Rolling Stone, wat tegenwoordig ook al lang niet meer alleen muziek is natuurlijk, daar ook aandacht aan besteedt.
Ja, dat is ook wel wat breder lifestyle en culture, zou ik stellen. Ja. Maar toch wel benieuwd wat zij dan nieuw gaan doen in de gaming journalistiek, omdat dat toch... Ja, dat voelt altijd, hebben we eerder gezegd, voelt zo verzadigd. Dus het is een grote partij. Maar wat willen zij qua stem aan eigen draai of twist of zo?
Er zijn nu een paar hele goede stemmen onlangs beschikbaar
gekomen. Ja, dus, dat zeker.
Ja, we verwijzen naar onszelf, toch?
Nee, verwijzen naar onszelf, ja. Nee, De mensen die dus net bij Rock Paper Shotgun en consorten, zeg maar, dus eruit gezet zijn. Ik zou dat als Rolling Stone wel weten.
Ik zou die gasten van Aftermath ook heel makkelijk zien schrijven voor een plek als Rolling Stone. Ja, lekker met gestrekt been toch ook een beetje. Toch dat, ik denk dat ze dat ook wel kunnen brengen daar.
Cruise omschreef het zelf als serieuze of zeer onserieuze steek of insteek op de Dus ja, ze lijken wel inderdaad de wat meer serieuzere hoek op te zoeken. Van, niet schering en inslag en ook niet op de hype meeliften, maar wel analyseren wat er aan is. Hm. Maar ik denk dat ze ook wel durven te kijken naar, met een knipoog, naar de ontwikkelingen in de industrie en de...
De issues.
Ja, de prangende zaken, zeg maar.
Ja.
En als je hier dus, Tom zei het al even, als je hier dus nu je ook boos over maakt of teleurgesteld bent of wat dan ook voor een emoties hebt bij het wegvallen van, niet wegvallen, maar toch wegvallen van een aantal grote stemmen binnen de gamejournalistiek. Er is een website Aftermath die een aantal, ex-Kotaku...
Volgens mij wel.
Voornamelijk ex-Kotaku.
Voornamelijk ex-Kotaku schrijven hele goede dingen, hele goede columns, hele goede reviews. Ik ben er zelf een groot fan van. Het is een beetje op dit moment de to-go plek. Ja. Draaien helemaal op zichzelf. Dus zijn onafhankelijk en hebben geen groot beursgenoteerd bedrijf boven zich. En draaien helemaal op hun paywalletje, hun donaties, hun Patreon, geloof ik. Dus check dat als je een beetje een goed... de gamejournalistiek een warm hart toedraagt.
Meer over de gamejournalistiek natuurlijk. We hebben een aantal maanden geleden is het alweer... hebben we zelf ook een hele aflevering opgenomen over de staat van de gamejournalistiek. Ja. Dus die gaan we ook zeker even linken in de show notes.
Precies.
Dat is een goeie, ja.
En dan gaan we nu gauw door naar andere malaise in de gamejournalistiek.
Het houdt niet op, niet vanzelf.
Nee, niet Kevin, Pixar heeft mensen ontslagen. Waarom?
Ja, Pixar ontslaat 14% van zijn personeel, wat zo'n 175 mensen weer zijn, wat ontzettend jammer is natuurlijk. Pixar wil zijn focus weer terug gaan leggen op feature films, dus bioscoopfilms. Afgelopen jaren is het heel veel geweest dat ze rechtstreeks naar streaming hebben gefocust.
Ah zo, ik wou net zeggen, wat hebben zij ooit een andere...
Nee, ze hebben natuurlijk veel shorts gedaan ook in het verleden. Maar de afgelopen jaren zijn er gewoon best wel veel films gewoon rechtstreeks naar streaming gekomen. Disney wil natuurlijk dat er weer meer in de bioscoop gaat komen. Is ook wel nodig, want Disney heeft zijn slechtste jaar ooit gedraaid. Dus die hebben het nodig. Maar ja, ze hebben er dus voor gekozen om 175 mensen te laten sturen. Binnen Pixar wisten wel veel mensen dat er een ontslag onderaan zat te komen. Gaven ze zelf ook aan van dit zat er gewoon aan te komen. Dus weinig verrassing, maar nog steeds pijnlijk. Helemaal gezien het feit dat Disney een aantal maanden geleden al duizenden mensen de straat op heeft gestuurd in een poging om een slordige 5,5 miljard euro of dollar proberen de kosten terug te dringen.
Ja, je moet dat dividend toch kunnen blijven
betalen. Ja, weet je, Bob Iger moet ergens een privé-eilanden van kunnen betalen.
Precies. Dat is,
Heerlijk anticapitalistisch weer. Love it.
Ik ben niet tegen het kapitalisme, maar dit is zulk groot waanzin kapitalisme op een gegeven moment dat het gewoon zijn doel ook een beetje voorbij lijkt te gaan.
Ja.
Dus ja, misschien wel ergens een beetje.
Het komt. We gaan je converten. Dit wordt echt een punk podcast trouwens.
We gaan het zien. Aflevering 361. De punk podcast.
Ja, fuck the man.
Ja, jongens. De jongens die in ieder geval hun doel voorbij zijn geschoten. En dan gaan we het hebben over iets wat we ook al eerder hebben besproken in de podcast. En waar wij een vrij sterke mening over hadden.
Hebben we deze besproken?
Nee, het ging over Rabbit.
Ja, oh, de Rabbit AI, hebben we besproken.
Het AI-apparaatje waar je tegen kon schreeuwen en dan zou hij een Uber voor je bestellen. Wat hij dus ook niet doet. Maar de Rabbit kost geloof ik iets van $200.
Ja.
Dit gaat over het bedrijf Humane. En dan denk je, dat klinkt humaan of cool. Weet je wel, iets wat goed doet voor de maatschappij. Nee, helaas. Ze hebben de AI-pin ontwikkeld. En ook zo'n AI-apparaatje waar je tegen... Ja. Je kunt er niet tegen schreeuwen, misschien ook wel. Maar
jawel,
hij kijkt ook met je mee en dan kan hij allemaal dingen voor je doen. Hij zou dingen moeten doen.
Niet echt doen. Nee. Kan je dingen vertellen.
Ja. We hebben denk ik in een aflevering of 3 geleden het gehad over ook gamejournalistiek. En dan dus vooral hoe YouTubers... bedrijven kapot zouden maken.
Oh ja.
En dan ging het in het speciaal over de YouTuber Marques, die dus de AI-pin had gereviewd en het zei van dit is het slechtste product wat ik ooit heb gereviewd.
Ja.
Dat bedrijf dus wil zichzelf gaan verkopen. Ze schatten zichzelf op een slordige $1 miljard. En ze zoeken dus iemand die geïnteresseerd is om hun bedrijf over te nemen. En de AI-pin verder door te ontwikkelen en aan de man te brengen.
Voelt wel echt als een vote of confidence voor de voortleven van dit product. Ja.
Het was natuurlijk sowieso heel erg een bedrijf volgens mij wat gericht was. We gaan even inzetten op je AI, dan gaan we een quick cash grab doen en dan met veel voor veel geld verkopen.
Nou ja, dat betwijfel ik, want volgens mij hadden zij echt wel veel ambities bij Humane om hier wat mee te gaan doen.
Ze riepen vooral dat ze veel ambities.
Dat zeker. Maar dat doet heel silicon natuurlijk.
Ze hadden ook wel in de marketing heel erg... en de praatjes ook heel erg een soort van iPhone-moment.
Dit is het volgende moment in technologie.
Dit is de volgende grote stap, zeg maar.
Daar gelooft de AI-industrie volgens mij ook echt in. Dat dit het belangrijkste is wat er in
echt het internetmoment eigenlijk.
Ja, de recente geschiedenis van de mensheid, zeg maar. En misschien nog wel belangrijker dan dat ze het zelf vinden. Daar komt tot nu toe vrij weinig van terecht. Die Humane AI-pin was een dasspeld, om het zo maar te zeggen. Een borstspeld die aan je kleding kon hangen. Daar kon je op drukken en dan kon je er tegen praten inderdaad. Dan kon je vragen wat het weer was of waar het vrijheidsbeeld staat of weet ik veel. Weet je, verzin iets.
Echt van die vragen die je wil weten.
Ja. Helemaal als je al voor het vrijheidsbeeld staat. Dat zijn goede vragen inderdaad. En ook een camera inderdaad die dus kon zien in de omgeving wat er gaande was. Het werkt gewoon allemaal nog niet. Het is te vroeg. Ze willen te veel.
Heel veel dingen. Nog steeds bij dit soort dingen. Wat we vorige keer ook al zeiden. Zo'n apart apparaatje wat dan AI zou hebben. Dat heeft helemaal geen zin. Nee. Weet je, we hebben allemaal een telefoon in de zak. Die 6 keer zoveel kan. En dan kan ik ook gewoon nog mijn moeder mee bellen.
Ja, maar dit ding. Het idee was dan ook van als je dit bij je hebt. Dan hoef je minder vaak je mobiel erbij te pakken.
Ja, maar dat ding kan dus niet je moeder bellen.
Nee, dat is dus inderdaad een soort van design flaw geweest. Ja. Maar de visie van we gaan meer gewoon in de wereld zijn en minder op je mobiel.
Dat voelde best premium aan, maar hij was ook best wel duur. Hij kostte echt
€700 plus een jaarlijks abonnement voor
van 20 euro per maand of zo.
Ja, om je cellular collectie, zeg maar, om te zorgen dat je.
Ja.
Ja, want dit ding heeft dan dus ook weer het internet nodig, maar dan niet je mobiel. Dus het moest eigen. Wat zo.
Ja, en je kon er dus wel je moeder mee bellen. Dat kan de Rabbit niet. Maar met de Humane AI-pin.
Die wil je mee bellen,
Ja, want er zat ook zo'n laserprojector in. Dat je hem op je hand kon schijnen, zeg maar. Dat je
kon je
hand
projecteren.
En dan kon je erop schijnen. Wat ook voor geen meter werkte. Zeg maar, want je zag er geen reet mee. Dus.
Het voelde wel allemaal heel cyberpunky. Maar
maar net te vroeg allemaal.
Nog niet. Ja, ik zie dit sowieso niet gebeuren.
Technologisch gezien. Te vroeg, zeg maar.
Als AI al als persoonlijke assistent of zo gaat fungeren, dan gaat het sowieso op een smartphone zijn. Het gaat niet een apparaat zijn.
Of je smartwatch, weet je, of iets wat je al toch al om hebt. Niet iets wat je nog los moet opspelden of meenemen.
Maar daar denkt Humane dus anders over. En vooral dus omdat ze dat potentiële koper zoeken. Ik dacht meteen, we moeten even Elon Muskie bellen.
Ja, geef dit aan hem.
Ja. Laat hem gewoon nog even $1 miljard uitgeven. Dat heeft hij toch wel.
Hij schiet die pin in je hoofd of zo, weet ik
veel. Dan kan hij die pin, dan kan hij de AIX, de X-pin noemen.
Ja, en dan zet hij Grok erop.
Ja.
Dat wordt fantastisch.
Dat lijkt me
het
geweldig.
Het zinkt met je Tesla. Ja. Dit wordt epic Dogecoin.
Ja. Dit gaat heel groot worden. X-pin. We hebben het hier voorspeld. Jullie hebben het gehoord. Dan wat game nieuws. Ook weer wat minder goed nieuws. En dan vooral een game die ons wel bezig heeft gehouden.
Aan het hart gaat.
Het hart gaat ook niet zeggen, maar...
Geval wel. Oké.
Nou Tom, dan kaats ik hem gewoon even naar jou. The Finals presteert minder goed dan verwacht.
Dus
uitgever Nexon.
Nee, dit is, het is gebleken dat de uitgever Nexon, Zuid-Koreaans, als ik het goed heb, die hebben gepartnerd met Embark voor dat mooie spelletje The Finals, waar we het al eerder, we hebben er een hele aflevering over gemaakt, maar sowieso hebben we het er vaak over, want we spelen het veel. En ik persoonlijk vind dit een titel die de potentie heeft om gigantisch te worden, maar het komt er maar niet van. En dat blijkt ook, zeg maar, in aandelengesprekken en zo. Dan blijkt dus dat Nexon toch wel een beetje teleurgesteld is in de cijfers die de Finals binnenhaalt. En ik snap dat, want het voelt ook een beetje alsof er niet heel veel community gaande is. Terwijl ze trekken er wel zo hard aan. Ja. Het is echt een mooi spel.
Alle ingrediënten lijken aanwezig. Maar zoals vriend van de show Amador het van de week al zei. Wij spelen het en wij hebben het heel gezellig. Maar ik hoor eigenlijk niemand om me heen die dit speelt.
Ja,
en dat is denk ik een beetje wel exemplarisch voor wat er aan de hand is. Van dat het bij een een goede kern spelers goed ontvangen wordt. Maar dat het niet de Fortnite, de Apex Legends proporties
ja, haalt. En ik had ook niet verwacht dat... Want sowieso voordat de finals aankwam, zagen wij het natuurlijk al aankomen van... Oh, hier zit wel iets in. Toen kwam het. En toen deed het in het begin ook best wel goed. Ik had ook niet verwacht van... Oh, dit gaat Fortnite van de troon stoten. Maar het als je heel eerlijk bent, zou je toch wel gewoon kunnen stellen van... Dit presteert op het niveau van een Apex Legends. Dat het out of the gate, free to play. En het is meteen, het werkte meteen zo goed. Het had echt een eigen twist. Het heeft nog steeds een hele goede eigen twist, zou ik zeggen. Maar ja, het slaat gewoon maar niet aan bij het grote publiek of zo.
Waar ik denk dat het wel een beetje schort misschien. En dat is, God forbid dat ik dit over mijn tong gooi. Gebrek aan influencer marketing.
Ja,
ik heb echt het idee dat er gewoon een aantal grote influencers missen die dit meer...
Ja, ze moeten gewoon even een paar miljoen uitgeven aan een paar grote streamers.
Nou ja, dat wel. Of gebrek aan kleine streamers, maar het mist gewoon een beetje die push die veel andere games in dit genre wel hebben.
Hij had het heel even. De finals werd heel even goed opgepakt door, weet je wel, je Summit 1G, je Shroud. Ja. Echt gewoon grote, zeg maar, shooter streamers die echt zeiden van, hey, dit is tof. Die hebben het een week of zo, was het echt the big new thing. Nu spelen ze het allemaal niet meer. En ja, dat merk je gewoon terug in de Twitch-cijfers, die ook weer corresponderen met de Steam-cijfers en zo. Het ziet er gewoon allemaal naar uit alsof de game heel langzaam af langzaamaan een beetje like weg-appt, wegslipt.
Terwijl Embarker wel alles aan doet om die game, want ze pushen updates met de snelheid van heb ik jou daar.
Ja, sowieso vrij grote content updates met enige regelmaat. En elke week zie ik wel een nieuwe patch voorbij komen met kleine tweaks en
cosmetics.
Modi,
en nieuwe cosmetics inderdaad. Goede season passes die allemaal leuk zijn om te doen.
Ja.
Timed events, al dat soort dingen. Ja. Weet je. Ze zitten er echt vanaf het begin af aan.
En het is ook niet zeg maar, bedoel, het is natuurlijk een free-to-play met microtransacties en zo'n season pass. Maar ook weer niet dat ik denk, zeg maar, je krijgt meer waar voor je geld dan bijvoorbeeld op dit moment bij een Apex Legends. Dat start ik laatst wel op.
Ja.
Ja.
En daar wordt er toch wel met een hoop valuta je portemonnee gevraagd.
En het voelt minder sketchy.
Ja.
Want ik bedoel, daar gaan we het straks ook over hebben. Maar met PUBG is het allemaal een beetje sketchy geworden. Met de microtransacties en hoe het allemaal werkt. En hier is het gewoon...
En wat ik dus ook had bij de finals. Ze hebben een goed moment uitgekozen. Want er zijn best wel wat gevestigde namen nu. Hè? Je noemt de PUBG die al een beetje ook aan het weg hebben is. Maar neem een Apex Legends en een Fortnite. Dat is een beetje misschien de grote op dit gebied. Maar er is niet recent zeg maar eentje bijgekomen. En ik had wel zoiets van, de finals kan wel zo van... Ik ben onderhand ook een beetje Apex Legends moe. Ik had zin in de finals ook. Daar hebben we ook echt heel veel lol in gehad. En ik was ook blij dat er even gewoon wat nieuws was.
Ja.
En het zou nu wel jammer zijn als dan de Nexon zegt...
Zet er maar weer een streep doorheen.
Ja, ik zou dan toch zeggen van... Trek nog even een goed marketingpotje open.
Ja, ik heb dit eerder gezegd, maar ik blijf het zeggen. Een goed Twitch Rivals toernooi gaat dit heel veel goed doen. Ja,
kan heel veel helpen.
Smijt er wat geld tegenaan. Want het werkt ook goed als e-sport met de verschillende modi die ze hebben. Het werkt allemaal heel goed in een competitive sense en een manier... Want het is ook opgezet als een spelshow. Het is ook best wel leuk om te kijken en mee te leven met de teams. Van, die spelen heel goed op dit en dat, weet je wel. Het is altijd heel spannend, die game. Dus het is ook goed om te kijken. Dus gooi er gewoon even een... weet ik veel hoe duur een Twitch Rivals toernooi is, maar zorg er even voor dat je Shroud weer even terugkomt, je Summit weer even terugkomt, al die grote streamers weer even terugkomen.
Volgende maand is TwitchCon, weet je, in Rotterdam. Pak je moment.
Ja.
Spring erop in, maar... Of een Dreamhack.
Of zorg dat je de grootste stand hebt op Gamescom of zo, weet je wel.
Ja, nou ja, dat is Nexon sowieso wel natuurlijk. Die zijn er bang voor, maar...
Oh, dat is natuurlijk ook... hoe heet dit?
Is niet MiHoYo. Jij denkt... Maar Guild Wars is Nexon natuurlijk, volgens mij. Ja. En,
ik dacht even... God, hoe heet die game ook weer?
Genshin?
Ja, Genshin.
Nee, dat is MiHoYo.
Nee, want dat is al de grootste stand op Gamescom tegenwoordig.
Tegenwoordig wel, ja. Maar Nexon is ook vaak groot en vaak duidelijk aanwezig. Dus
ja,
wie weet.
Ja, weet je. Dat. Maar oprecht, ik hoop dat de finals er nog is tegen de tijd dat Gamescom om de deur komt.
Sowieso gaan ze de zomer redden, want ze hebben natuurlijk ze staan op de partnerlijst bij Jeff Keighley voor Summer Game Fest.
Oh, echt waar?
Dus dat Embark gaat... Ja, het kan ook zijn dat dat voor Ark Raiders of een ander project van Embark is, maar het ziet er wel naar uit dat er in ieder geval nog wel een push misschien daar op Summer Game Fest.
Dus bij de creatie van Chef mogen wij in ieder geval nog 3 maanden spelen?
Ja, waarschijnlijk. Ja. Okay,
misschien gaat het over Wim.
Wim, ja. Ja, Wim. Die was ik even vergeten dat ze ook nog dat Wim-project hebben, ja. Ik weet trouwens inmiddels wel waar het voor staat, want dat wist ik volgens mij vorige keer niet. Maar het is Worlds I Made.
Ah,
ja, omdat je werelden maakt in die game. Maar goed, dat gaat volgens mij nergens naartoe, omdat het te veel op een Roblox lijkt of zo. Ik weet niet. Ik hoop gewoon dat de finals nog een push krijgt. Maar dat ja. zit er waarschijnlijk nog wel even aan te komen. In ieder geval seizoen 3 of zo zullen we nog wel krijgen. Maar ja, ik hou echt mijn hart vast dat er ook nog een 4 en een 5 mogen volgen.
Ja, precies.
Ja, wordt spannend. We zijn in ieder geval intussen een soort van backup plan aan het maken. En aan het kijken of we toch nog een soort van backup hebben.
Hoe goed zijn jouw K-pop dansjes momenteel?
Nee. Dat gaan we dus niet doen. Maar we hadden dus bedacht PUBG.
Ja, dat zeg ik. Hoe zijn jouw K-pop dansjes?
Oh ja, die ziet er dus nu.
Oh ja, dat is een
we
beetje,
gaan het hebben over de dat is het hoofdonderwerp van deze week, jongens. De clusterfuck die PlayerUnknown Battlegrounds heet.
Zo heet het dus niet meer, hè? Dat is ook nog eens een keer zo'n ding.
Oh ja?
Nee, dus het heet nu PUBG Battlegrounds.
Ik voel me zo boemer. PlayerUnknown Battlegrounds. Of dus ik moet dus tegenwoordig zeggen PUBG blijkbaar.
Nee, PUBG Battlegrounds.
PUBG.
Het is dus ook nog eens een keer dubbelop.
Nee, maar dan heet het dus PlayerUnknown Battlegrounds Battlegrounds.
Ja, ja, het is heel stom.
Net als een ATM-machine.
Ja.
Dat belachelijk. Echt belachelijk.
Zo boos nu.
We bellen Tim Hofman.
Ja, ik,
vrienden.
Ik wil mijn geld terug of zo. Maar we wilden dus ook even terug naar... We wilden dus ook gewoon even terug naar PUBG. Die game kwam dus in 2017 uit. Ik dacht dat het lang geleden was, maar blijkbaar...
Zo ziet het er wel uit.
Ja, zo ziet het er dus wel uit. Komen we zo inderdaad nog op. Maar er is dus op dit moment een event in de game. Die heet Erangel Classic. En iedereen die PUBG vanaf het begin heeft gespeeld... weet dat het OG-eiland is... waar je uit de vliegtuig sprong... en dan andere mensen om moest leggen.
De OG Battle Royale, waar we allemaal
de
mee
OG
groot
Battle Royale,
zijn.
Daar waar het allemaal begonnen is. Geïnspireerd op de film waar het allemaal begonnen is.
The Hunger Games.
Nee. Kevin, toch. Ja.
Als The Hunger Games de originele film moeten, was, dan was Kevin Fortnite ook... de originele game.
Ja, exact. Ik wil net zeggen, we hebben Kevin net ook nog moeten vertellen dat Fortnite niet de originele Battle Royale was.
Nee.
Ik denk nog dat Fortnite helemaal geen Battle Royale game was. Maar,
dat weet ik.
Ja, precies.
Daar was ik bij.
Ja.
Daar was ik bij.
Maar je was er ook bij toen wij PlayerUnknown Battlegrounds ging spelen, volgens mij in het begin.
Ja, dat ging altijd even
lekker. Het was ook best wel moeilijk bij vlagen. En zeker na een jaar of twee best wel fanatiek gespeeld hebben, had ik in ieder geval op een gegeven moment zoiets van, er zitten nu zoveel mensen hier zo hard op, ik kan het niet meer bijbenen. En ik was dus ook aangenaam verrast toen wij dus van de week met een squad van 4 weer boven Erangel uit de vliegtuig sprongen. Dat best aardig ging.
Gewoon eerste potje na... In ieder geval voor mij, na 2,5 jaar, gewonnen.
Gewonnen, ook, gewoon meteen in één keer.
Ja, dat is heel raar.
Ik dacht meteen bots.
Ja, die zitten er wel in nu.
Ja, volgens mij wel, ja. Maar we hebben wel gewoon gewonnen tegen ook...
andere spelers, ja, 100%.
Ja.
Ja, bizar is dat.
Wat was jullie eerste indruk zo weer, even PUBG spelen?
Het voelde weer helemaal als 2017. Vooral omdat het er nog net zo uitzag als 2017.
Ja, de game crasht wel minder. Het is niet alsof ineens de vloer verdwijnt.
Ja, dat is waar.
Dat is een dingetje.
Maar als je wel gewoon in die lobby, of het is dus geen lobby, maar een soort van... Zo de matchmaking. Matchmaking duurt nog steeds 3-4 minuten.
Ja,
vreselijk.
Dat zijn we niet meer gewend. Want wij nemen in Apex Legends of de finals. Je zit binnen 30 seconden zit je gewoon in de game. Hier niet. Dan denk je van misschien minder spelers, dus het duurt langer. Maar dat was zeg maar bij release ook al. Dus dat is gewoon geen excuus. En daarnaast, het ziet er... It's rough. It's rough out there.
Ja, it's zeker rough out there. Het heeft nog steeds gewoon Nintendo 64 graphics van een afstandje. Dat is...
Ja, dat gaat misschien alweer te ver. Maar het is, jij zei volgens mij Unreal Engine 4.
Er is niks mis met Unreal Engine. Je kunt hele mooie games maken.
Is het 4 of is het
gewoon
nog 3?
Ja, ik heb het nog gecheckt. Het is 4. En gewoon niet heel erg goed geoptimaliseerd.
Nee, dat is het vooral. Het is niet zozeer de graphics aan zich, want het is een free-to-play game, weet je. En het is gericht op massa natuurlijk. Dus ze willen het een beetje schaalbaar houden. Maar het feit dat je nog steeds gewoon op Erangel springt en de textures letterlijk ziet inpoppen waar je bij staat, zeg maar. Dat je gewoon blobs in huisjes ziet veranderen.
Ja, dat zeggen, we springen op dat dorpje. Welk dorpje? Ja, wacht even, dat dorpje en dan... Ja,
die vlek op de map wordt straks een dorp. Wacht nog maar.
Dat wij al geland zijn, weet je. En dat de vierde nog in moet laden om ongeveer. Dat die nog niet ziet waar het dorp is. Dat
vond ik dan nu nog wel weer meevallen. Maar het is gewoon raar dat die game niet
het is gewoon
vloeiender
zo
is. Het is zo choppy.
Ja.
Ook de controls in een hectische situatie in deze game. het reageert allemaal niet zo responsief als ik inmiddels gewend ben van bijvoorbeeld in de finals. Weet je, als je op het crouch drukt, ga je crouchen. Ja. Hier is het allemaal zo sluggish. Het gaat allemaal alsof je in de stroop zit.
Ja, dat hoort ook deels bij de game. Hè? Het is allemaal
omdat het ook niet goed draait, voelt het niet fijn. Klopt. Je maar kunt er niet op
het
vertrouwen.
Het richt zich wel meer op een beetje military sim mensen. En dan alsnog zeg maar de arcade kant wel van de military sim. Maar wel van, het moet allemaal wat trager zijn. Zeg maar, gaan liggen kost tijd.
Ja.
First aid doen kost tijd. Weet je, dat is allemaal wel de bedoeling.
Ja.
Maar dan alsnog inderdaad voelt het allemaal heel choppy. Zeg maar, de animatie om over een muurtje heen te klimmen. Ja dat, ik klim zeg maar sneller over een muurtje heen in het echt.
Dat.
En dat is geen goed teken als dat zeg maar in een game langzamer gaat.
Nee, weet je, ik snap inderdaad wat je zegt. Dat het allemaal wat langer duurt. Maar laat dat dan in de animatie zien dat het daarom wat langer duurt. En nu is het gewoon inderdaad dat de animatie traag is, zeg maar. Dat je hebt niet het gevoel dat iets lang duurt omdat het moeite kost. Je hebt het gevoel dat het lang duurt omdat het gewoon lang duurt. En dat daar zit zeg maar het grote probleem. Dat je ook af en toe echt, aan de ene kant wil het realistisch zijn. Aan de andere kant lopen er allemaal mensen in rokjes en glimmende pakjes. En
want dat is dus een andere ding waar we even van geschrokken. Maar ze hebben daar een partij aan in-game currencies aan toegevoegd. Holy moly.
Maar dan ook gewoon, weet je, dat je dan niet door een raam heen kan springen, of dat je door een muur half heen loopt omdat je bij een raam staat of zo. Het zijn nog steeds dezelfde issues die het 4 jaar geleden had. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld een The Finals, die heel erg zijn best doet om week om week inderdaad zijn shit op orde te krijgen. En ja, ook die hebben microtransacties en ook die hebben lootpacks om te kopen en noem het allemaal maar op. Waarvan je soms hebt van, had ik toch anders gedaan, maar is dat bij PUBG dat je nou echt ernaar kijkt en dat je echt denkt van, in welke kermisattractie ben ik terecht gekomen?
Gewoon 3 verschillende tabs met dan 4 verschillende submenus. En ik overdrijf niet, het zijn gewoon 3 verschillende tabs waarin je de shit kunt kopen of
met allemaal of nog subtapjes en zo.
Ik snap er helemaal niks
van. Je hebt echt een handleiding. We zouden er bijna een artikel over kunnen schrijven. Zoveel verschillende valuta dat er alleen al in die game zitten. Ja, en de verschillende valuta die je nodig hebt.
Dat ik hier niet meer naar wil kijken eigenlijk.
Nee, same. We zaten tijdens een potje van de week, probeerden we een beetje uit te vogelen hoe de valuta dan in elkaar steken. En dan heb je credits en je hebt B-points en je hebt G-coins. En je hebt dan B-points nodig om credits te kopen. Om dingen waarmee je een kistje kan openen. Om daar een sleutel voor te vergaren. Om dan iets te craften, zodat je uiteindelijk iets aan kan doen. Dat je denkt van, jongens, het openen van een investeringsrekening is nog makkelijker.
Ja,
dan
denk je niet dat we allemaal aan het overdrijven zijn. Maar het was echt heel complex.
Nee,
het
is echt heel moeilijk.
Start die game op. Je ziet het binnen 5 minuten, weet je.
Maar dat is ook raar, want het was een betaalde game. Wij hebben er allemaal voor betaald.
Ja,
en op een gegeven moment is het gewoon geshift naar E2Play. Toen is de microtransactie.
Ook Nexon?
Nee, niet Nexon, maar Krafton?
Ja, Krafton, maar is dat ook niet onderdeel weer van?
Oh, dat zou volgens mij niet. Ja, dit is ook toch de achter Black Desert en zo.
Pearl Abyss,
ja. Nou ja, Robert zoekt het even op. Maar die game heeft een ander gezicht gekregen. Het voelt. De fundering is nog steeds hetzelfde. En het is over de jaren dus niet verbeterd. Wat je zegt inderdaad, het lijkt nog steeds onder zeg maar dezelfde issues die het 6-7 jaar terug ook gewoon al had. Maar nu is dus de tone of voice en het hele gezicht is veranderd naar van, oké, we willen een waarschijnlijk Aziatische free-to-play markt aanspreken. 100%. Dus we gooien collaborations erin met K-pop artiesten. En dat zorgt er dus voor dat in je nog enigszins realistische milsim-achtige game, dat er dan ook af en toe iemand langsloopt in een bunny kostuum met een veel te kort rokje.
Bunny kostuums, ik heb ijsberen gezien, ik heb kerstmannen gezien.
En ook dat vind ik zeg maar niet per se nog een heel groot probleem of zo.
Call of Duty doet dat ook, laten we eerlijk wezen.
Nee, het is
gewoon
leuk,
de tijd waar we in leven. En als zeg maar zo'n free-to-play model dan ervoor zorgt dat heel veel mensen het spelen of meer mensen het blijven spelen, ook prima.
Ja.
Want het is nou helemaal een live service game, weet je. Het is niet van, ik koop een game en dan... deze games zijn ook afhankelijk van de playerbase, die er gewoon veel spelers zijn. Dus dat vind ik eigenlijk allemaal prima. Maar zorg in ieder geval dat ik het begrijp. En dat het niet een soort van hele studie op zich is om uit te zoeken.
Wat je moet doen.
Dat is het dus. Ik vind het dus ook niet erg als er af en toe een gek pakje is. Hel, ik heb nu in PUBG ook zo'n gek pakje gecraft. Want het kon. Dus ik loop nu ook rond in bunny oren en zo. Allemaal.
Zo kennen we hem weer.
Ja, zo kennen we hem. Dat is allemaal heel prima. Maar het is meer dat
7 jaar tijd heel veel miljoenen investering hierin gegaan om dit allemaal beter te maken. Maar het is dus niet beter geworden. Het is vooral gewoon gekker geworden in allerlei rare microtransacties die je niet meer kan begrijpen. En dat maakt het een soort van, dat ik zoiets heb van, de focus is volgens mij hier fout geweest. Daarom heeft het een soort van scheef gezicht gekregen.
Het is de oorsprong van de Battle Royale.
Ja.
Ze hebben Kaulo veel geld verdiend. Echt, die game absoluut was echt gewoon de best verkochte game. Sinds Paul World kwam er in de buurt.
Ja, maar verder
is gewoon PUBG een van de best verkochte Steam games. Ze hadden gewoon meer dan genoeg geld. En er gebeurt gewoon niks mee. Er is gewoon
waar is het heen gegaan?
Want ik zie alleen maar ingewikkelde menus. En de game zelf is gewoon precies hetzelfde als een kleine 7 jaar geleden.
Ja.
Nou, er zijn wat extra maps bijgekomen. Maar volgens mij is dat ook alle tijden.
Ja.
Maar de maps worden weer allemaal niet gewaardeerd, omdat mensen vooral die originele, de classic willen spelen. Wat ik ook wel weer begrijp. Ik heb wel lol gehad met de game. Het is absoluut goed, maar het is vooral een dikke laag nostalgie. En ook wel, die heeft voor mij ook wel een bitterzoet randje gekregen, omdat ik zoiets heb van, oh ja, dit is wel, weet je, als op Erangel weer droppen en weer die adrenaline voelen van lang door velden lopen. En oh, dan zit daar iemand en heb jij nog ammo. Alles klopt weer. Maar het is dus echt in absolute stilstand blijven staan.
Ja, dat. Het voelt als thuiskomen, maar de wereld is niet veranderd, zeg maar, in al die tijd.
En dat maakt het een beetje lullig, omdat ik zoiets heb van, het is wel weer fijn om diezelfde high weer een beetje te kunnen proeven. Diezelfde adrenaline. En trok wel echt ook gewoon die nostalgie gewoon op te snuiven, zou je kunnen zeggen. Maar dan tegelijkertijd denk ik van, er zijn inmiddels games die vloeiender voelen. En het hele Battle Royale principe beter hebben gedaan. Of sneller of fijner. En dan kijk ik ook naar een Apex Legends of zo, die eigenlijk een, laten we heel eerlijk zijn, een betere Battle Royale is in zijn totaliteit.
Ja en nee. Anders, want het is dus een beetje, Apex Legends is een beetje de Overwatchisering van de Battle Royale. Waar ik heel goed op ga overigens. Apex Legends is misschien wel inderdaad mijn favoriete Battle Royale tot nu toe. Maar we speelden dus van de week weer PUBG. En het was toch weer, het werkt, zeg maar die high die jij omschrijft, van dat je helemaal zo in midden in zo'n gevecht zit en dat er even helemaal niks anders bestaat. Dat gevoel kan PUBG wel opwekken. En dat heb ik met andere games toch minder.
Ja, misschien. Ja, dat is natuurlijk de flow van die game.
Het zet je net meer iets op je puntje van je stoel dan andere games.
Terwijl ik het ook zeker niet meer de spannendste co-op game of iets vind. Want toen PUBG inderdaad, toen wij dat net speelden in 2017. Weet ik nog heel goed dat ik potjes ook solo aan het doen was. En dat mijn hartslag monitor, zeg maar, mijn Fitbit begon te trillen van, gaat het wel goed met je? Want je ligt momenteel met 200 BPM te trillen in een badkuip momenteel, hopende dat er niemand binnenkomt. Are you okay, buddy?
Classic.
Ja, maar dat had ik nou ook totaal niet meer eigenlijk. Die high is er ook wel. En dat heb ik dan meer, wat wij al veel te lang niet meer hebben gespeeld, maar iets als GTFO, ik dat veel meer. Dat is dan weer veel tenser, zeg maar. Dus ja, ook daar vind ik dat niet meer zo terug.
Maar dat
dus
is denk ik ook een dingetje dat we er gewoon ook meer gewend aan zijn. Ja. Dat was voor mij heel erg, want ik had zeg maar dus de eerste 150 uur PUBG precies die ervaring die je beschreef. Ik had geen Fitbit op dat moment, maar je had precies hetzelfde.
De zweetvlekken zeiden genoeg.
Ja, en dan zeg maar na zo'n 150 uur, dan wordt het een soort van vertrouwd en weet je een beetje hoe het level in elkaar zit, hoe de wapens werken en dat je inderdaad uit het niets van achter een boom neergestuimd kunt worden. En daar wen je aan of zo.
Ja.
Maar ik heb geen 150 uur in PUBG zitten.
Nee, precies. Maar, dus dat, maar wel in andere games. Het is ook denk ik dat we meer gewend zijn aan het concept of zo.
Ja, maar het was toch wel, het voelde toch wel weer hoe traag het spel is. En het heeft
is wel
intenser
dan andere.
Het heeft een eigen smaakje. En ik zat toch ook wel weer met goede adrenaline wel weer. Het was wel weer fijn om dat smaakje adrenaline weer te hebben. Gewoon van door dat veld rennen en zoiets van, shit, ik heb geen painkillers meer. Maar de cirkel komt er zo
serpentine,
aan.
Serpentine.
Ja, shit. En volgens mij zit er iemand daar ook nog aan de andere kant op de bergen. En de call-outs.
Ineens
de communicatie.
Twee ghillie suits omhoog zien komen, weet je wel.
Het hoort erbij. Ja. Het is leuk. En zelfs dat we ook, want het hoort erbij. Ik bedoel, het eerste potje dat we samen spelen en weer terugkomen in die game, winnen we ook heel veel dat je gewoon landt en meteen wordt neergeschoten. Dat hoort een beetje bij die flow van PUBG. Dat je, terug naar de lobby, ready up, we gaan nog een keer. Waar landen we nu? Ja. Het
enige nadeel, en dat is weer terugkomend op wat we eerder zeiden, is die flow zit er niet echt in, omdat het zo lang duurt.
Ja.
Voordat je weer in een potje bent, je wordt doodgegooid met advertenties, om het zo maar te zeggen, in de tussentijd. Dan sta je op in die lobby. Nou, dan word je helemaal kapot geschoten. alleen al door de geluidseffecten, zeg maar, die zo achterlijk hard zijn dat je elkaar niet meer kan horen, dat je jezelf niet kan horen, denk ik.
Ook niet geoptimaliseerd of zo. Nee,
nee dat. En dan
voor vriendelijke game.
Nee, voordat je weer terug op de grond staat, zeg maar, en weer wat kan gaan doen, dan ben je toch alweer, nou ja, 5 tot makkelijk 10 minuten verder, zeg maar. En dat haalt die flow wel compleet uit.
Ja, vooral als je gewoon een avondje hebt van, we hebben allemaal voltijd banen, zijn allemaal druk, moeten ook gewoon een keer om 10 uur naar bed of zo. Laten we een keer een gekke woensdagavond 11:30. En dan
doe ze wild.
En dan heb je gewoon 2 uur de tijd of zo. En dan is zo'n 10 minuten stilstaan. Dat is gewoon een hoop tijd. En dan heb je 6 andere games die dat allemaal veel soepeler doen. En denk je van ja, ik kan me dan voorstellen dat mensen daarop afhaken.
We hadden ook 8 potjes in de finals kunnen doen. Zeg
precies.
Maar.
Dat is
wel een loopt beetje, soepeler. Ja. En niet, ook goede Bunny Suit.
En wat ik al zei, ik was heel blij dat van de week PUBG spelen. Maar ik kan me ook wel voorstellen als mensen dan terugkeren. Of überhaupt voor het eerst PUBG nu gaan spelen. Ja, dan ik kan me niet voorstellen dat deze game echt heel veel nieuwe spelers verzamelt.
Nee, dat is een beetje. Ik heb toevallig, vandaar dat wij dit opnemen, heb ik een column nog gepubliceerd op de website waarin ik het over Destiny heb, inderdaad. Waar ik zeg van, nou ja, in een rijdende trein kan je niet instappen. Dat is met PUBG net zo, zeg maar, om nu nog daaraan te beginnen.
Je kunt dus ook letterlijk niet in de rijdende treinen instappen in PUBG. Want er zitten dus nu treinen in de game.
Ja, dat is
heel fijn.
Tom ondervonden.
Ik was heel enthousiast. Ja. Maar inderdaad, Tom en ik rennen allebei heel enthousiast over een trein af. En gelukkig was Tom de eerste. Want je kunt dus niet in de rijdende trein instappen in PUBG.
Nee. Nee, ik ben een wetenschapper in hart en nieren. Ik wil die harde data gewoon hebben.
Heb je het wel opgeschreven? Anders is het geen wetenschap, dan is het just fucking around.
Nvidia heeft het opgenomen voor mij. Add injury to insult, zeg maar. Je wordt doodgereden door de trein. Dat Nvidia dan zegt, geen zorgen, dat hebben we. Ja, we got you, man. Ja, heel erg.
Ja, ik ben benieuwd hoe lang we nog rondjes PUBG blijven spelen.
Nee, dat is dus denk ik ook het misschien wel het kwalijke hieraan. Dit is ook zo'n game die blijft hangen en niet evolueert, zeg maar. Dat is, hij hangt al 7 jaar ondertussen rond. Mm-hmm. En ik zie dit ook nog eens 5 jaar blijven hangen, weet je, met steeds afdruipende support en een beetje ondersteuning.
Sowieso het hele idee al dat ze de Erangel Classic event erin fietsen nu voelt een beetje desperate.
Ja, ook een beetje zo'n greatest hits, afscheidstoernooi.
Ja, en ook omdat allerlei andere partijen, weet je wel, je Fortnite en zo het ook al gedaan hebben van, hey, we brengen de originele map terug voor die nostalgie, dat zij dat nu ook doen. Het voelt allemaal een beetje zo, ja, grasping at straws. Ze proberen nog wat om misschien een beetje relevantie terug te krijgen. Maar het is wel, it's going out, toch? Ja.
What's next? The finals OG seizoen?
Ja. Welkom in seizoen 3, waarin we zeg maar alles van seizoen 1 weer terugbrengen.
Put it on repeat.
Ja, dat is een goede vraag. Wat dan eerst sterft? De finals of PUBG?
Ik wil wel een six-packie bier hierop inzetten.
Oké. Jij houdt hier ook de app. Want we hebben al heel veel op de nota staan. Hè? Dus wordt het echt een geweldig feest aan het eind van het jaar.
Ik durf dus wel een krat bier te zetten op PUBG blijft bestaan als een kakkelak.
De finals gaat veel eerder dood dan PUBG.
Ja, want die hebben ook een boze beursgenoteerde boven zich. Ja, PUBG dus denk ik ook inmiddels, maar
dat loopt waarschijnlijk in.
Zoveel geld in het laadje gebracht dat het wel even door kan misschien.
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja. We gaan het meemaken, ja. Dat was hem even voor deze week qua Battle Royale festijnen. We gaan lekker door naar de nabranders. Gamejournalistiek en Battle Royales daargelaten. Wat houdt ons nog meer bezig, jongens? Kevin, wat heb jij de afgelopen tijd buiten al dit moois nog meer gedaan?
Nou ja, ik moest dus weer heel hard nadenken. Het is weer zo'n periode dat ik voornamelijk heel veel Destiny aan het doen ben.
Oh ja.
Want de Final Shape, de komende uitbreiding, die zit er over 2 weken aan te komen. En we hebben wel zo'n 3 dagen voorbereidingstijd voor de nieuwe raid. In tegenstelling tot het andere jaar. Dus dat is volle bak preppen momenteel.
Het was voorheen langer? Of?
Ja, meestal is het 1,5 week, zeg maar. Dus meestal is het 1,5 week dat
je... Dat is wel ruim.
Ja, even de tijd hebt om de DLC uit te spelen. Je gear up to speed kan krijgen. Dat is dit jaar allemaal niet. Dus het is meteen volle bak. Dus verder heb ik vrij weinig nieuws gedaan. Maar ik had het erover met Robert. En die zei van, ja, maar je hebt een bank gekocht. En toen dacht ik, ja, ik heb een bank gekocht. Maar het is wel een modulaire bank. En dat is eigenlijk het meest techie wat je in een bank ongeveer kan vinden.
Ja, jij zei dat. Dat klinkt wel vet.
Ja,
ik was meteen wel geïnteresseerd. Dat je
gewoon de losse onderdelen van een bank eigenlijk in elkaar kan klikken. En gewoon...
Wat is dat niet met heel veel luxe grote hoekbanken en zo? Dat...
Ja, maar deze is van de IKEA.
Oh. Ja, en deze kun je dus toch ook andere configuraties in principe geven?
Ja.
Zeg maar modulair is dus niet van, het is een IKEA bopencap. Maar je kunt dus echt gewoon... als je zegt van nou, op een gekke zaterdagmiddag, ik bouw een andere bank.
Dat zeker. Het is niet het meest praktische, maar het kan wel. Het zit met een paar pinnen aan elkaar vast die je er gewoon uit kan tillen. Dus ja, nee. Ik ben nu de trots eigenaar van een bank van IKEA. En die komt in allemaal losse onderdelen inderdaad. Je hebt chaiselongues, je hebt één zits, je hebt anderhalf zits.
Dat je van iets van IKEA zegt dat het in allemaal losse onderdelen komt, ja. Vind ik wel erg grappig eigenlijk. Dat is gewoon best ironisch.
Onderdelen en componenten.
Ja, dat moet je zelf in elkaar zetten.
Ja, precies. Nee, maar het fijne hiervan is dus inderdaad dat je zelf de verschillende stukken kan kiezen. En dus een bank kan bouwen zoals jij fijn vindt. Dus ik heb inderdaad op hun website gezien dat je gewoon een standaard bank hebt, weet je wel. Gewoon een tweezits of een driezits. Maar je kan dus ook twee chaiselongues en een stuk ertussen om een soort U-bank te maken. Of ik heb nu twee chaiselongues aan elkaar gekoppeld. Zodat je... Een L. Ik heb een L.
Een L.
Een Big L.
Big L.
Wat ook weer een Big W is in dit geval. Maar ja. Stof. Ik vind dat wel leuk dat die opties er zijn. En ook enigszins betaalbaar. Dat je gewoon, banken zijn al snel duur.
Ja.
Ja, dat zijn wel bedrijven waar ik denk van, maar dan koop je toch ook een auto voor.
Ja, dat weet je. Daar kun je 3 weken van naar Japan. Really. Maar ja, dus dat, ik dacht, ik heb een bank.
En hij zit lekker ook.
Ja, hij zit lekker.
Dat was ook mijn handvraag. Ja. Het moet wel een beetje een fatsoenlijke bank zijn.
Zeker. Hij zit fijn, lekker zacht. Er zit opbergruimte onder wat echt op is. Je kan de bankdelen tillen en dan kun je ook nog... al je zooi erin kwijt, dus ook nog eens praktisch.
Ja, heel goed.
Ik ben alleen nog een beetje... Hij staat echt net een dag, nog niet eens. Dus ik ben nog wel een beetje mijn plek aan het zoeken in de bank. Zeg maar, in de nieuwe bank.
Waar jij zeg maar zo'n krater gaat maken over de jaren heen.
Ja, inderdaad. Wat de houding is, wat mijn hoekje is. Ja.
Jij zag jezelf al helemaal met je microfoon zo zitten zo op woensdagavond. Lekker de podcast opnemen op een nieuwe bank. En toen hadden wij opeens het goede idee om dan samen te komen. En nu kun je dus niet op je bank zitten.
Nee. Nu zitten we... Jij hebt nog een draaistoeltje. Ik zit nou gewoon lekker in een houten, ouderwetse stoel of zo.
Ja, het is allemaal vrij primitief.
Ja, dat is fijn, toch? Heeft ook wel weer iets.
Maar goed verhaal. Ik ben wel benieuwd naar je bank. We komen er een keer binnenkort een keer bij je op zitten.
Ja,
kom
er een keer op zitten. Ja.
Ook dacht op crash dat we met z'n tweeën daar gaan slapen op de bank.
In de hel.
Is ook op zich genoeg ruimte voor.
In de hel voor.
Ook met z'n tweeën erop slapen?
Dat moet wel lukken.
Dat is
compact, maar... Het gaat gebeuren.
Ja, het gaat eindelijk.
Bij Kevin op de bank.
Ja.
Oh God.
Samen met Tom.
Elletje bouwen.
Ja. behalve elletjes bouwen, Tom. Wat heb jij deze week nog meer gedaan?
Ik ben teruggegaan naar IJsland.
Wat vet.
Ja.
Teruggegaan?
Ja. Nee, want ik heb een vakantietje gehad in IJsland. Dat was helemaal heel leuk. En toen ik terugkwam, toen was Kevin zo van... de code van Hellblade 2 is binnen, Tom. En toen dacht ik, dat is een goeie. Die wil ik wel oppakken. Dus daaraan begonnen. En heb ik er niet eens bij stilgestaan dat die game zich dus afspeelt in IJsland.
Ik wil het wel meteen weer gaan roepen over vliegtaks en Tom, wat ben je aan het doen? Denk aan je ecologische voetafdruk, maar het is gewoon een game.
Ik wil ook eigenlijk niet zo'n hele grote ecologische voetafdruk hebben. Maar het ging inderdaad over de game. Terwijl ik die game aan het spelen was, ik was helemaal... Want het blurb is letterlijk van, Senua gaat in deze naar IJsland. Weet je wel, dat is letterlijk de promotietekst van de game zowat. Maar echt gaandeweg dat ik die game speel en dus met Senua weer die wereld induiken, dat ik zie dat van, oh fuck, verrek, dit is IJsland. En het lijkt supergoed.
Jij herkende dat vliegtuig weer dan.
ja. Ze land, weet je wel, op Reykjavik, stukje rijden,
En je bent er volgens mij ook aan het reviewen, toch?
Ja, er gaat nog een review van verschijnen, maar ik moet er nog even doorheen worstelen. Het is niet per se een hele lange game of zo, maar het is wel altijd een beetje zwaar om te spelen. Ik weet, jullie zijn waarschijnlijk bekend met de eerste Hellblade.
Ja, het gaat ook best wel over mentale gezondheid, toch?
Ja, best zwaar. Ja.
Gezondheid is hier ook een groot woord in.
Het is vooral ongezondheid. Ja. Mentale ongezondheid gaat het eigenlijk een beetje over. Ik moet ook zeggen, ik vond 1 machtig, maar daar heb ik echt doorheen moeten ploegen, want dat vond ik gewoon best wel zwaar qua materie.
Ja.
Ik heb niet per se het idee dat deze heel veel zwaarder gaat. Sterker nog, ik denk dat die bij vlagen wat beter te behappen is. Misschien als je zelf ook niet zo goed gaat op alle psychose, emoties en dergelijke. Het is fijn dat op deze bijvoorbeeld wat meer... Ja, je bent wat meer in de echte wereld. Laten we het daarop houden. Zo kunnen we denk ik wel stellen. Dat heeft iets wat rustigers. Of dat een beetje meer grounding. Dat je zoiets hebt van... Oké, ik zit niet alleen maar in letterlijk de hel. Maar hij is nog steeds... Hij is mooi en hij is heel meeslepend.
Vooral volgens mij mooi. Want daar hoor ik iedereen over. Dat
het is bizar. Er zit dus ook 1 fotomodus in meteen. Ja, heel goed gedaan.
Maar er zijn heel veel momenten geweest dat ik zit van, dit kan niet in real-time draaien. Ik weet dat ik een goede PC heb, maar dat kan niet in real-time draaien nu. En dan open je de fotomodus en je kunt gewoon in die scène om je heen kijken. En je ziet gewoon dat het allemaal in real-time draait. En het is zo bizar, mooi en gedetailleerd. En we hebben het hier niet eens allemaal over NVIDIA RTX-stuff. Het is gewoon echt ook standaard gewoon, zet je niet eens iets van raytracing aan. Die game is gewoon heel mooi gemaakt en geoptimaliseerd. Dan moet ik wel zeggen dat die ook op mijn zware systeem niet altijd 60 frames in 2K op zijn allermooist aan kan. Dus hij dipt ook nog wel eens onder die 60 frames per seconde. Ik denk ook dat dit een game is waarin het niet superveel uitmaakt dat hij dat af en toe doet.
Dat trade-off zeg maar voor die supermooie omgeving en zo'n fotomodus het waard is als je af en toe een keer 50 of 40.
Ja, en het is ook gewoon, cinematische game.
Ja, de split-second reflexen zijn hier niet... allerbelangrijkste.
Nou, nee, het is niet het allerbelangrijkste. Nee, de gevechten zijn sowieso heel episch, maar niet per se skill-based of zo. Dan moet ik wel zeggen dat de gevechten wel echt machtig goed zijn. Maar ja, dat is echt gewoon puur een kwestie van een klein beetje timen met je parries en zo. Maar het voelt gewoon heel goed, omdat die game zo emotioneel is en je zo in Senua's bestaan meetrekt, zeg maar. Dus daar moet binnenkort nog een review van verschijnen op pixelvault.nl.
Ik ben benieuwd.
Heel benieuwd. Ik moet één nog steeds uitspelen. En dat is,
je bent er wel aan begonnen?
Ja, ik ben er wel aan begonnen. Maar ik heb hem ook nooit inderdaad doorgezet.
Dat hoor je echt van veel mensen. Van het kon me niet helemaal grijpen. En dan
ik vond het heel fascinerend. Maar ook denk ik net te druk. En dan zijn dit van die games die vrij makkelijk, als je hem niet moet reviewen, een beetje blijven steken, zeg maar.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Sowieso moet je dit niet gaan spelen als je überhaupt... met iets kampt in de zin van mentale ongezondheid. Of
clean bill of health is vereist, zeg maar.
Goed. De eerste startte ook al zo op van... Ja. Hey, pas je trouwens wel op, want de game wordt heavy.
Ja, het kan best triggering zijn.
Dit kan heel veel angststoornissen heel triggerend zijn. absoluut, ja. Maar de tweede heeft ook een mooie melding up front. Ja. En natuurlijk gaat de game ook... dat helpt ook bijdragen aan het hele mental health plaatje... wat we de laatste tijd hebben, wat ik denk goed is.
Ja. Zeker, 100%.
Ja.
Zelf, ik had dus ook... Eigenlijk ben ik dus vooral druk met werk. En ik had dus World of Warcraft gespeeld. Nieuwe modus, remix. Ik ben fan.
We duiken allemaal weer terug in de oude verslaving.
Ja, de oude verslaving inderdaad. De oude gewoontes. Maar ja, omdat Kevin en ik een soort van pact hebben... dat als hij het niet over Destiny heeft... ga ik het niet over World of Warcraft verder hebben. Dus ik ben even op zoek gegaan naar een andere naambrander... Heb ik even voor moeten zoeken, maar ik was eigenlijk gewoon vanmiddag bezig dus met een nieuwe screen protector op mijn iPad aan het aanbrengen. Ik dacht, ik gooi deze er gewoon een keer in. Voor als mensen dit nog niet weten en een iPad hebben.
Er is hier maar één goed antwoord op, hè? Dat weet je. Dat screen protector voor je iPad.
Wat? Dat er een screen protector op moet?
Nee. Ik hoop niet dat je met zo'n... Een standaard screen protector aan gaat komen. Nou.
Nee. Ik heb dus al een tijdje, al denk ik een jaar of twee, heb ik elke keer een screen protector van Paperlike.
Ja, dat is het juiste antwoord.
Gelukkig. Ik voelde hier tensie opborrelen, maar het is allemaal kalm.
God, ik ga het helemaal verkeerd doen, maar gelukkig, hij wilde ook gewoon het woord Paperlike horen. Het is dus een merknaam. Je schrijft het met de hoofdletter P, maar het is dus, zoals de merknaam zegt, een paper-like. Dus het lijkt dus op papier, je iPad. Nou is het niet alsof je opeens een A4'tje in je hand hebt. Maar je legt dus een laagje over je iPad-scherm heen, wat gewoon fungeert als een screenprotector. Maar het heeft een beetje een ruwe finish en een beetje een matte finish. Waardoor het dus, als je een boek gaat lezen, veel vriendelijker oogt. En als je bijvoorbeeld met de Apple Pencil graag tekeningen maakt... dat je veel meer het effect hebt op het scherm... dat je op papier aan het tekenen bent.
Ah, echt een textuurtje.
Een textuurtje brengt het aan. En ik lees best veel comics en ook wel gewoon de krant... en ook wel tegenwoordig dus ook op vakantie... gewoon boeken op een iPad. En die Paperlike heeft daar echt zeg maar gewoon het verschil gemaakt. Waardoor het dus ook niet per se meer een e-book hoeft.
Ja.
Dat heeft ook wel weer zijn eigen voordelen. Die iPad brengt toch een soort van extra luxe met zich mee... dat je er ook andere dingen op kunt doen.
Maar kijkt het dan ook bijvoorbeeld... als je veel films of zo erop kijkt, kan ik me voorstellen dat het
dat
dan...
Ja, dat is dus wat minder. Want ik had dus mijn vorige Paperlike was dus helemaal naar de galamise. Want ik heb hem dus gewoon heel... Ik gebruik hem best intensief, mijn iPad. Deze Paperlike zat er nu 1,5 jaar tot 2 jaar op. En ik klap ook nog wel eens mijn ik heb zo'n Fold toetsenbord. Die klap ik nog wel eens lekker hard dicht. Op een gegeven moment komt er dus zo'n afdruk van je toetsenbord... in die Paperlike te staan. Ja. Dus ik was toen aan vervangingskant eraf getrokken. En toen, het is ook wel weer een mooi OLED-scherm. En even een keer een filmpje kijken is inderdaad op deze manier wel beter. Dus het gaat met die Paperlike wel minder. Zeg maar als je heel veel mooie films wil kijken op je iPad, dan koop een OLED-tv of kan iedereen, maar meer van, ja, dat moet je ergens anders doen. Ga gewoon lekker naar de bioscoop en doe dan lekker zo'n paper-like op je iPad en dan kun je lekker lezen.
Je hebt volgens mij toch ook een paper-like variant waar magneetjes of zo in zit. Die zit niet zo strak op het beeldscherm.
Oh, dan kun je er gewoon overheen
maar leggen. Die kun je er wel gewoon weer makkelijk van aftrekken. Interesting. Zeg maar. Zij weten ook dat het een ding is inderdaad.
Ja,
voor mij, ja, ik heb nog altijd het idee, ooit koop ik een iPad en dan ga ik veel tekenen. Dat is domme idee, zeg maar, wat ik bij die iPad heb. Maar dan staat dit ding ook hoog op het lijstje inderdaad om er sowieso op te plakken. Want dat is wel echt een must als je een beetje fatsoenlijk het gevoel wil hebben in ieder geval dat je op iets tekent in plaats van op een ijsgladde plaat.
Dat is altijd het ding met die creator dingen van deze kun je lekker pennen. Het voelt toch altijd iets te klinisch of zo.
Dat is met die paperless. Ja. Want mijn vriendin gebruikt de Apple Pen heel veel. En die ook om te tekenen, maar ook dus gewoon een soort van, ja, weet je wel, vroeger die PDA's die je had.
Echt een stylus.
Gewoon een stylus op de Nintendo DS, zeg maar. Zo gebruikt hij hem ook gewoon om te gamen, om het internet te gewoon te shoppen. Ze heeft altijd die pen in de hand. En dan dus in een combinatie met die paperlike, moet ik dus wel bij zeggen, die tipjes van die Apple Pen gaan wel 2 keer, 3 keer zo hard.
Ja, ook die verkoopt paperlike natuurlijk tegenwoordig als alternatief, zeg maar, voor de standaard pens. Ja, omdat zij ook wel weten, je schraapt ze weg voor het leven, zeg
echt,
maar.
We hebben nu gewoon een doosje liggen en die gaat gewoon, elk half jaar gaat er gewoon zo'n tippie doorheen, hoor. Ja.
Dit is een heel grand
business model. Ja, alles is een business model.
Ja, nee, alles is een business model. Het klinkt als een drankspel.
Nou, paperlike heeft sowieso een goed business model. In de zin dat ze dus, het is niet per se de goedkoopste screen protector.
Hoeveel kost zo'n ding voor een gemiddelde iPad?
Ja, volgens mij koop je er 2 voor €1,40.
Dat is echt flink wel.
Het is niet voor een tientje dat je er eentje op hebt liggen.
Ja, dus eigenlijk ieders paps en mams gaat hier nooit voor kiezen. Want dan is het altijd gewoon van, je hebt er hier 3 voor €5 of zo.
Ja, maar paps en mams kijken toch alleen maar de NPO. Dus
is toch,
via de NPO starten. Daar hebben ze het allemaal over.
Heb je de paperlike niet voor nodig. Maar mocht je dit overwegen en veel lezen op je iPad of veel tekenen, probeer dit een keer echt. Ik garandeer je, dit is het geld waard. No sponsor. Maar het is het geld waard. En ze hebben dus hele leuke uitlegvideo's ook. Waardoor je hem dus ook, als je zoiets hebt van, ik heb wel eens een screen protector op mijn telefoon geplakt en dat gaat altijd mis. Ze hebben een heel mooi step-to-step uitleg. En dan ook nog een paar soort van met stickers kun je het zelf makkelijker maken en preciezer maken. Waardoor die er eigenlijk gewoon altijd precies recht op gaat.
Dat is ook wel belangrijk, ja.
Niet het gezeik dat je dat ding er scheef op zit. En dat
je sowieso als het ding €20 kost, is het natuurlijk ook wel lullig als je hem gewoon scheef hebt.
Daarom krijg je er ook 2 van, dan kan het een keer misgaan. Ja.
Dus gebruik nu code VALT op.
Als je ons dus wil steunen, we worden dus nog steeds niet gesponsord. Niet door de IKEA, niet door Paperlike.
Ook niet door Crunchyroll, nog steeds
ook niet door Crunchyroll. Allemaal heel jammer, jongens. Bel ons, ja. Tot die tijd zijn we gewoon afhankelijk van jullie eigenlijk. Ja, daar komt het op neer thuis. Wil je ons steunen, ga dan even naar Petje Af. Linkje staat in de show notes, kun je Pixelvalt steunen. Daar valt iedereen vond het leuk allemaal onder. Komt op ons terecht, kunnen wij meer tijd vrijmaken, meer apparatuur vrijmaken om dit soort...
Meer bier vrijmaken.
Zeg dat nou niet, Kevin.
Okay. Ja. Dan gaan naar alle donaties.
Ja, Kevin, ga even bier halen. Dit,
van dus, het geel van Ingmar, toch? Dat is,
Precies, dus Petje Af. Verder, jongens, plugjes. Waar kunnen mensen jou volgen?
Waar kunnen ze je IJslandfoto's checken?
Ja, dat wou ik zeggen. Ja, als je vakantiekiekjes van IJsland wil zien, check Instagram. Dat is @tomkou. Nog steeds Instagram niet leuk. Ik vind het niet leuk daar.
Maar jouw foto's zijn wel leuk. Ik was wel onder indruk.
Ja, maar dat is het ding. Dan probeer ik allemaal hele mooie foto's erop te zetten. Maar dan als ik dan zelf door het algoritme scroll, heb ik zoiets van, dit is allemaal poep.
Weer Starbucks.
Huh?
Weer Starbucks, weer iemands koffie.
Of gewoon low effort doorgeplaatste content. Zo van, deze guy heeft 1 miljoen likes met gewoon gestolen content. Nou goed, oké. Instagram maakt me soms boos. Maar
binnenkort die column op pixelfan.nl.
Met heel veel linkjes naar mijn profielpagina van, kom op, like die foto's nou eens een keer. Ik heb moeite gedaan. En anders op Blue Sky nog steeds leuk. Meer shitpost daar de laatste tijd. Dus dat is @tomkou.nl op Blue Sky. Dus BSKI.social of zo. Die links werken nog steeds niet goed.
We zetten gewoon een linkje neer. Ja. Mensen gaan dat toch niet meer typen.
Nee,
je checkt die foto's en fuck Zuckerberg. Kevin, als mensen bij jou op de bank willen liggen, waar kunnen die DM's dan
heen? Vooral mij niet bellen. Ga dan gewoon naar je lokale IKEA. Daar staat die ook namelijk.
Oh, ja.
Scheelt reiskosten en ik veel bezoek. Nee, ik zit nog altijd op, ook op de Blue Sky. Daar ben ik @kevr.nl en dat speel je als kevvr.nl.
Kind kan was doen. Ja, en mij kun je ook vinden op zich op die Blue Sky website. Gaat best lekker daar. Wordt ook wel doorontwikkeld. Ben ik al blij mee.
Ja, ja. En jij bent viraal gegaan natuurlijk. Dat is
ik ben ook viraal gegaan ja. Ja, met een meme over ons al dan niet nieuwe kabinet. Maar ja, check dat.
Ook doorgepost of zelfgemaakte foto's, joh.
Nee, was niet zelfgemaakt. Nee. Ah, ik had hem ergens voorbij
zien komen. Weer van die low-effort doorgeplaatste content. Ah, het is nu ook op Blue Sky. Cheap.
Je kan net zo goed cheap. Op Instagram gaan, weet je. Dat is...
Nee, want dan verdient de zuk eraan. Dus dat, ja, goed punt, dat doen we allemaal niet. En natuurlijk, kom hangen in de Discord. We hebben het daar heel gezellig. We spelen daar onder andere PlayerUnknown Battlegrounds. PUBG, Battlegrounds, zoals ik nu moet zeggen. Jezus, zal niet meer te houden. Ja. Maar ja, nee, kom mij daar de les lezen. Vind ik gezellig. Linkje staat in de show notes. En dat was hem alweer voor deze week. Aflevering 59 van Iedereen vond dat leuk. Vond je deze podcast nou leuk? Laat het ons dan wezen door een recensie achter te laten in je podcast app. En vergeet ons dan ook niet meteen even te volgen. Je kunt ons ook op social media volgen via @vonddatleuk op Twitter, Blue Sky en Instagram. En natuurlijk via onze Pixelvault kanalen via PXLVLT. Wil je ons dan nog een duwtje in de rug geven? We hadden net al een plugje, petjeaf.com/pixelvault. Daar kun je je euro's droppen en ja, dan kan Kevin zometeen misschien niet één, maar zelfs twee biertjes gaan halen.
Zo, doe maar luxe.
Feest.
Jongens, het was me een waar genoeg.
So close. So close. So close. Yet so far.
Yeah.
Ja, jongens, het was het was me nu waar genoegen deze week. IRL, zoals we dat dan hip zeggen.
Onderwerp.
En ja, volgende week gaan we weer... volgende week bij Kevin op de... Over twee weken bij Kevin op de bank.
Op de bank, wel leuk.
Gezellig.
Gezellig, gaan we doen. Jongens, bedankt. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Doei.
Houdoe.